Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen voor vanavond noemen. De schriftlezing is Handelingen 8, vers 5 tot 25. We noemen nu Handelingen 8, vers 5 tot 25. En we zingen Psalm 139, vers 1. Psalm 99, vers 8. Psalm 36, vers 1 en 3. Psalm 101, vers 4 en 7. En Psalm 139, vers 14. We noemen nu de schriftlezing nogmaals, Handelingen 8, vers 5 tot 25. En de psalmen, Psalm 139, vers 1, Psalm 99, vers 8, Psalm 36, vers 1 en 3, Psalm 101, vers 4 en 7, en Psalm 139, vers 14. We wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp en onze enige verwachting ook voor dit avonduur alleen staan in de naam des Heren, Heren, en die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht en die de trouw houdt van geslacht tot geslacht, die leeft tot in alle eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen vervolgen door samen te zingen het eerste vers van Psalm 139. En iets is over majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 139. We willen samen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. Waarna we zingen het laatste vers van Psalm 99. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99 vers 8 na de belijdenis des geloofs. En ieder spreken met hem die ons voorleest in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wanneer we aan deze plaats mochten komen, de plaats des gebeds, en dat er dan iets van zou mogen worden ervaren wat we samen hebben opgezongen. Waar zijn heiligheid, haar glans verspreid. Heer, het is toch een bijzonder in de plaats waar gij door uw heilige geest getuigenis wilt geven van uw majesteit en heerlijkheid, van uw kracht en genade, van uw recht en billijkheid aangaande het oordeel over de zonde, maar ook van uw barmhartigheid en getrouwheid ten opzichte van degenen die gij naar uw eeuwig voornemen geroepen hebt en die mochten komen op de roep, op de wekroep van het evangelie. Ja, die door de kracht van het evangelie werden neergeveld om aan uw voeten terecht te komen met de bede. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Heren, dat is een volk waarvan gij het weet, dat ze zonder genade niet kunnen leven. Dat ze met zichzelf aan het eind gekomen zijn. En dat ze niet anders meer hebben dan met een gebroken oog op u te staren. Of er ook bij u nog redenen gevonden zouden worden om hen genadig te zijn. En nog hier in die redenen, die zijn er een menig, ja, een overvloedige reden. Maar dat is voor hun ziel zo verborgen. En ach, daarom zal het altijd voor dat volk een wonder zijn. Dat gij redenen neemt uit uzelf, redenen neemt uit de volbrachte arbeid van uw lieve zoon, om hen nog genadig te zijn. Gedenk ons zo daartoe, heren, ook aan de avond van deze dag, we waarin we samen gekomen zijn om met elkander ons te buigen onder uw woord. Heere, dat is de beste plaats. Wanneer we uw woord mogen laten spreken en wanneer dat woord met majesteit en kracht mag worden voortgebracht en mag worden ingedragen en vruchtbaar gemaakt mag worden. Hoewel dat woord van zichzelf vruchtbaar is, valt het zo menigmaal in een onvruchtbare akker, het mensenhart. Heere, maar ook dat kunt gij vruchtbaar maken, ook dat kunt gij bearbeiden door uw heilige geest. En ach, mocht dat in dit avonduur nog eens bij u vandaan geschonken worden, Heere, opdat we ons nog zouden mogen verblijden in uw grote daden. Och, sta nog over ons op, Heere, en wil nog aan de spits treden, wil zelf het voortouw nemen, Heere, wil ons verlichten door uw lieve geest en leiden in de waarheid die naar de godzaligheid is. O Heere, gedenk ons daartoe in onze zwakheid en in de menigvuldige gebreken die ook aanwezig zijn in het hart en leven van degene die gij gezonden hebt, hoewel ze door genade voorspoedig mogen zijn in hetgeen gij doet. Als gij erin meekomt, ja, als gij voorgaat. O Heere, hoe lieflijk zijn dan de voeten desgenen die het evangelie verkondigen. Ach, dan is het zulk een zoet werk, Heere. Dan is het zo groot dat we het nog mogen doen, dat gij van nietig stof nog gebruik wilt maken om uw woord uit te dragen, om uw welbehagen te openbaren. Ach, Heere, hij wil ons dan daartoe verlichten door uw lieve geest. Geef dat de harten zich aan dat woord mogen verklemmen, dat er in waarheid een reine begeerte mag zijn om onderwezen te worden uit datgene wat gij ons doet toekomen, wat gij ons toeschikt uit uw woord. Want Heere, dat is het toch telkens weer en dat is toch ook iedere keer weer nodig, dat we dat erkennen en dat we dat ook mogen ervaren, dat het niet een keuze is van de mens, maar dat gij daar toch uw hand in hebt, Heere, dat gij ook daarin leidt, o geeft, dat we dat ook mogen ervaren, mogen gevoelen, Heere, dat het niet is op het initiatief van mensen, maar dat gij zelf als die grote initiator altijd weer de eerste zet en de laatste. Maar wij, Heere, wij willen het zelf eerst zo menigmaal proberen en doen, en dat onder het auspiciën van onze verantwoordelijkheid. Maar och, Heere, hoe kunnen wij die verantwoordelijkheid toch dragen? Dan wilt gij, Heere, toch zelf betonen dat gij doet wat u behaagt. En dat het daarop aankomt dat we daarin mogen rusten en daaruit bekrachtigd en bemoedigd mogen worden. Heere, gedenk daartoe de gemeente die opgekomen is. Onze jongens en meisjes, de ouderen, de vaders en moeders, allen die geroepen worden om een licht te zijn in deze wereld. Heere, maak er nog eens plaats voor, opdat onze harten verlicht mogen worden en het waar mag zijn wat de apostel gezegd heeft. Eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere. O eeuwige majesteit, wil daartoe dan nog over ons opstaan en met ons optrekken. Ja, wil zelf nog in onze midden wezen. Ach, buiten u is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geef dat we dat ook mogen zien, dat dat ook door mag dringen in onze harten. O Heere, wil met uw woord zielen trekken, uw volk vertroosten. Degenen die niet bij ons kunnen zijn, onderwijzen uit dat woord. Ja, wil in de stilte, in de eenzaamheid van de ziekenkamers en bij de ouderen vandaag die niet meer gaan en staan kunnen waar ze zouden willen gaan. En wil daar nabij zijn, Heere, en ach, vertroost dan nog met die woorden van geest en leven die gij alleen hebt. Maak er plaats voor en maak ons een goede uitdeler der verborgenheden Gods. Ontferm u zo over ons allen tezamen in de uitdelging al onze zonden om het bloed des verbonds om Christus wil. Amen. Gemeente, we mogen gaan luisteren naar een gedeelte uit het heilig woord des Heren. Wat u vindt opgetekend in het boek De Handelingen der Apostelen. En daar nader van het 8e hoofdstuk. Te beginnen bij het 5e vers tot en met vers 25. Wij noemen u te lezen en te luisteren naar een gedeelte uit het woord des Heren. Wat u vindt opgetekend in Handelingen 8. Te beginnen bij het 5e vers tot en met het 25e vers. Waar het ontwijfelbaar getuigenis des Heren aldus gelezen wordt.
En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met naam Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welken zij allen aanhingen, van den kleine tot den grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, dewelke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heren Jezus. Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende, geef ook mij deze macht, opdat, zo wien ik de handen opleg, hij den Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel nog lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wilt. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide, bid gij lieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen.
Gemeente, dit is een onuitsprekelijk voorrecht. Indien de Heere nog bemoeienis wil hebben met datgene wat er naar zijn instelling rondom dat woord geschiet, in het bijzonder wanneer de gemeente is samengekomen om zich onder het woord te stellen. Want ziet, op de vraag of hij in dit morgenuur de gemeente zouden willen bepalen bij de noodzaak van de zegen des Heren over het werk dat weer staat te beginnen, en wij in opdracht van de kerkenraad ons daaraan wilden wijden, en dus ook daarvoor een passende tekst moesten zoeken en een functionele predicatie moeten houden. Dat is zo de verantwoordelijkheid toch van de prediker. Ja, hadden wij eigenlijk toch maar tijd om alleen een nieuwe preek te maken, moet zo eens te zeggen, voor dit doel. Vandaar dat wij zochten naar een al eerder gedane predicatie, en die vonden wij zo tussen, ik ben een beetje slordig van aard, maar die vonden wij zo tussen wat papieren op ons bureau, en zo werden wij dan tot deze keuze gebracht. En dat zou dan zijn, zoals ik eerder dat gesteld had, dat Simon een betreurenswaardig voorbeeld was van een schijngelovige. Ja, dat is natuurlijk zo. Daar gaat niets van af. En maar toch, in zaken die lijn werd het afgebroken, namelijk met deze vraag: staat er nou niet meer in dat gedeelte? Is dat het nou wat een Heilige Geest ons te zeggen heeft? En wat een Heilige Geest tot de gemeente te zeggen heeft aangaande vanuit deze geschiedenis? En daarop volgde een worsteling van vele uren. Ja, eigenlijk ging dat zo de hele dag door, totdat wij vanmiddag bepaald werden bij een ander thema, een andere invalshoek, ook een andere lijn, namelijk niet een betreurenswaardig voorbeeld van een schijngelovige, maar werden we bepaald bij de kracht van het evangelie. De kracht van het evangelie die in staat stelt om te geloven, die toegang geeft tot de belofte, die plaats maakt voor de Heilige Geest, en die het verderf des mensen bekend maakt. De tekstwoorden daartoe, gemeente, vinden u opgetekend in die voorgelezen schriftgedeelte. Zijn de versen 12 en 13... en 20 en 21, waar we Gods woord, onze tekst, aldus lezen. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus, ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, en ontzette zich. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderf, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods voor geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Dus we willen vanavond met de hulp des Heren u bepalen bij de kracht van het evangelie, die in staat stelt te geloven, die toegang geeft tot de belofte, die plaats maakt voor de Heilige Geest, die bekend maakt met het verderf dat des mensen is, waarvoor wij met zijn hulp en bijstand trachten hiermee een aanvang te nemen om daarmee te doen wat hij gebiedt. Willen we u in de gelegenheid stellen uw liefdegave uit te reiken. En de Heere zegene u en uw gave. En wij willen samen zingen van Psalm 36, het eerste en het derde vers. Psalm 36, vers 1 en vers 3. Trots, gedrag des bozen, doet mij spreken en het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. 1 en 3 van Psalm 36. verschijnt onze tekstwoorden beginnen met de woorden maar. De grote tegenstelling waarover wij 14 dagen geleden spraken uit de profeet Micha. Maar te dien dagen zal het zijn dat de Heere zijn berg vast zal stellen. Ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren. Ook deze tekst begint met het woordje maar, om een grote tegenstelling aan te geven. Want daar in Samaria, de hoofdstad eertijds van het tienstammenrijk, daar was een man die meende dat hij wat groots was, die zij aanzagen voor een mens dat van God geroepen was en gezonden om hen te leiden in zaken de godsdienst. En die geloofden zij. Daar geloofden zij in. Dat was hun man. Hoe hij daar precies terechtgekomen is in de voorgeschiedenis daarvan, daarover laat ons het woord in duisteren. Dat is ook niet nodig, want er zijn vele manieren om zo'n positie te verkrijgen. Maar wat wel nodig is, dat vermeld de schrift ook, dat hij een man was die met allerlei slinkse streken de mensen aan zich bond. En we willen niets liever als voorgangers dat wij de mensen aan ons kunnen binden. En wat wij daarvoor gebruiken, dat kan niet altijd het daglicht zien. Dominee toch? Ja. Ja, gemeente. Ons blijft niets menselijks bespaard. Ook wij worden menigmaal verleid door de macht uit de duisternis om tot datgene te bereiken wat ons vlees, wat voor ons vlees aangenaam is. Ja. En daarom moeten we ons maar niet verheffen boven deze Simon, die de tovenaar genoemd wordt. En dat is natuurlijk geen eretitel in de kerk, tovenaar. Ik hoorde nog eens een predikant zeggen over een collega. En die noemde hij die Egyptische tovenaar. Ja, dat was natuurlijk niet zo mooi. Ik zal daarom ook geen namen noemen. Maar dat komt zo voor. Dat gebeurt. Ja, daar loop je dan tegenaan. En dan zeg je, hoe is het mogelijk dat mensen elkaar zo beoordelen. Beide in dienst van de kerk. En hopelijk in dienst van de koning der kerk. Simon had zich een plaats veroverd daar in de gemeente van Samaria. En hij hield deze mensen bezig met zijn opvattingen. Maar, staat er dan in onze tekst, maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. Dus hier lezen wij, gemeente, dat de prediking van het evangelie, de kracht van het evangelie, in staat stelt om te geloven. Dat de Heere mensen gebruiken wil om zijn woord zodanig in het midden van de gemeente neer te leggen dat daar geloof de vrucht van is. Geloof in de dingen die gesproken worden. Geloof in de dingen die namens God gezegd worden, die getuigen van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid, van zijn rechtvaardigheid en van zijn barmhartigheid. En dat is natuurlijk geen kleine zaak wanneer wij door de kracht van het evangelie gebracht worden tot geloof. Maar, gemeente, Filippus mocht daartoe van Gods wegen door de Heilige Geest begiftigd, waar hij eigenlijk niet over sprak, waar hij eigenlijk nog nauwelijks recht van kon spreken, want we lezen verder dat de Heilige Geest nog niet bekend was, dat ze gedoopt werden in de naam van de Heer Jezus. Dus daar was nog naar onze begrippen veel tekort in. Ja. Ja. Ja, dat is niet helemaal zuiver, zouden wij zeggen, die prediking van Filippus. En dan ga ik daar niet op in, gemeente, want het dogma van de drie-eenheid Gods is natuurlijk in de kerk pas vastgesteld in 325 na Christus op het concilie van Nicea. Goed, als dogma, als leer. Dus vanuit dat oogpunt was er, dat wil zeggen, in de prediking van Petrus, van Filippus, leerstellig gezien nog wel wat aan te merken. Maar wat eeuwig groot. Dat de Heer met de prediking niet handelt zoals wij. En niet beoordeeld naar zijn volledigheid, naar zijn compleetheid, naar zijn zuiverheid en leerstelligheid, moet ik liever zeggen, naar zijn leerstelligheid. Maar dat hij met dat woord doet wat hem behaagt. Dat is de kern, dat is de zaak waar het om gaat, dat de Heere doet wat hem behaagt met het onvolkomene, met het gebrekkige. Want toen zij Filippus hoorden, staat er, geloofden zij. Want Filippus, die predikt het evangelie van het koninkrijk Gods. Die predikte dat Jezus Christus, als de Zoon van God, als de koning, naar deze aarde gekomen was om drie dingen te doen. Namelijk de wil van God, de zaligheid van de kerk en de duivel vernietigen. De kracht van het duivel. Koninkrijk Gods betekent dat hij door zijn komst een macht gebied heeft ingesteld. Degenen die het daar buiten leven, volgen hun eigen wil. En degenen die door genade binnen het koninkrijk Gods gebracht worden door de trekkende werking van de Heilige Geest, door het woord, gaan de wil des Heren zoeken te betrachten. Met veel gebrek en alle tekort, maar zij vragen, ze mogen vragen en ze mogen de weg gewezen krijgen. Leer mij de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Want die volharden zal tot den einde toe, zal zalig worden, zegt de Heer. De kracht van het evangelie, zeiden wij, stelt in staat te geloven. Zij geloofden wat Filippus hen predikte. Zij werden ingewonnen voor de naam en de zaak van Christus. Zij werden getrokken om te geloven. Maar geliefden, onze ouderen hebben geleerd dat er meerdere vormen van geloof zijn. Historisch geloof, tijdgeloof, een wondergeloof en een waarzaligmakend geloof. En het is helemaal niet zo vreselijk interessant om daarover uit te wijden. Dus dat doen we ook niet. Maar waarom zeg ik dit dan wel? Omdat dat behoort bij de werking van de evangelie. Verkondiging, dat zien we. Dat worden we in de schrift in onderwezen. Want kijk, die eerste drie vormen van geloof worden natuurlijk over het algemeen, bij het afval, bij het vuilgoed gegooid. Maar, gemeente, er is geen zaligmakend geloof dat niet vooraf gaat door de werking van het evangelie onder de leiding van Gods geest. En wat zien wij nu? Wij vinden dan dat het historieel geloof in staat is om het woord aan te nemen. Het woord zoals het verkondigd wordt. Hetgeen ook Simon de tovenaar deed. Het tijdgeloof stelt in staat om ons te verblijden in de verkondiging van het woord, hoewel de Heer Jezus zegt dat het voor een tijd is en de tijd leert alle dingen. Maar wat is het groot wanneer we ons mogen verblijden, wanneer het woord des Heeren verkondigd wordt? Ik heb wel eens gevraagd, ik weet niet of het hier is, bent u wel eens blij? Gaat u met blijdschap op? Omdat daar van de grote werken Gods gesproken wordt. Weet u wat wij dan zeggen? Ja, dat is goed, maar dat is niet zaligmakend. En daar hebt u natuurlijk gelijk in. Dat is ook zo. Maar het is een vrucht van de verkondiging van het evangelie. Het valt onder het machtsgebied van Christus. Het is door het evangelie dat in staat stelt te geloven en zich te verblijden in de grote daden Gods. Het wondergeloof verwondert zich. En verwonderen is iets, gemeente, wat binnen de kerk, ook binnen de levende kerk, een grote plaats inneemt om zich te mogen verwonderen over de dingen die de Heere ons doet horen en ons doet zien. Ik heb een oude vriend gekend. Toen hij daarin stond dat hij een bloembakje, zo'n plantje pakte en voor het raam stond en het ophief naar de hemel om God groot te maken voor dat wonder. Kijk, dat is nog wat anders dan daar zo eens even over praten, want het is een geloof, ook het wondergeloof. Het is een vrucht van de bediening van het evangelie. En het waarzaligmakend geloof, dat heeft het kenmerk dat het, kort gezegd natuurlijk heel kort, dat het vertrouwt op de genade van God. Dat het zich verlaat op de Heer. Dat is het typerende van het waarzaligmakend geloof. Maar, gemeente, het wordt gekend, de vormen van geloof erkend en ervaren binnen het machtsgebied van de Heere Christus, die naar deze aarde gekomen is om door zijn werken zondaren te trekken. Want, geliefden, het historieel geloof en het tijdgeloof en het wondergeloof is ook niet aller, is niet van de wereld. En hoewel het tekort is, staat de Heere, is de Heere vrij om dat te gebruiken om de binding met zijn woord te versterken. Te bewerken en te versterken. Of wat zullen horen, dat alleen het waarzaligmakend geloof blijvend is. In die zin blijvend, dat het, wanneer het gemist wordt, desastreus is. Dat wij met alles wat wij geloofd hebben in ons leven en met alles wat wij daarover en daarin ervaren hebben, ongenoegzaam is om zalig te kunnen worden. Geliefden, heeft de prediking van het evangelie, is de kracht van het evangelie in ons midden al zo geweest dat het geloof zich richtte op de dingen die de Heere ons liet horen. Heeft de prediking zijn kracht gedaan om ons te binden aan zijn woord, omdat zijn woord zou triomferen in ons tijdelijk leven in aangaande stoffelijke dingen en eeuwige dingen. Want gemeente, wie zal de kenmerken onderscheiden? Weet u wat daarvoor nodig is? Daarvoor is nodig dat een Heilige Geest ons ontdekt aan alles wat tekort is buiten het zaligmakend geloof in Christus. Toch wil de Heere welk welke vorm van geloof ook. Zegenen. En gebruiken opdat de kracht van het evangelie zal worden herkend en erkend. Opdat het maar niet zou zijn een vormendienst. Opdat het niet zou zijn uit gewoonte of bijgelovigheid. Maar dat de behoefte geboren zou mogen worden om hem, de gever en de bewerker van dat geloof, te mogen leren kennen en te mogen leren omhelzen. Want, gemeente, de kracht van het evangelie geeft in de tweede plaats toegang tot de belofte. En dan lezen wij dus dat die mensen in Samaria gedoopt werden. Beide mannen en vrouwen. En dat geschiedde door de kracht van het evangelie. Door de prediking waarmee Filippus in Samaria werkzaam was. Zij werden geloofd, zij werden gedoopt. Want gemeente, in het evangelie ligt de eis. De eis tot gehoorzaamheid, de eis tot onderwerping, de eis tot aanvaarding, de eis tot geloof. En wij weten dat de Heer door de opstellers van het doopformulier deze dingen ons hebben willen leren en ons daar voortdurend ook bij bepalen wanneer het sacrament bediend mag worden, dat daar die drie zaken, ellende, verlossing en dankbaarheid, worden aangewezen als zijnde de leer der zaligheid, ja, als zijnde de verkondiging, de mededeling van de beloften. De beloften die de Heere verbindt aan de onderwerping aan zijn woord. Aan het wandelen in zijn wegen, aan het volgen van zijn roepstem. Aan het aannemen van wat hij in zijn woord beloofd heeft. Want die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Die kracht heeft het evangelie in zich. Die kracht moet ook door de prediking zichtbaar worden. Hoorbaar. Tastbaar. Want wanneer de prediking, gemeente, zonder vrucht blijft en de beloften uit het evangelie zijn kracht en zijn nut niet doen, dan is het alles te vergeefs. Dat betekent, dan doet dat woord zijn kracht niet. En dan geldt daarvan wat de apostel Paulus zegt. Dat hij zegt, ach, zegt hij, dat toch niet enige onder ons achtergebleven zouden zijn, omdat het woord hen geen nut gedaan heeft, het evangelie. Dat is toch wat mensen zondag aan zondag onder de verkondiging van het evangelie gezeten hebben, zonder dat het ons nut gedaan heeft. Zonder dat we er iets van meegekregen hebben. En wat is dat? Wanneer wij er iets van meekrijgen. Dat betekent tegelijkertijd dat wij alles wat het evangelie niet bedoelt en is, kwijt moeten raken. Zodat er niets anders overblijft dan die roep om genade. Dan die bede om heil. Dan dat kermen om ontfermen. De kracht van het evangelie geeft toegang tot de belofte. Gemeente, wij moeten door het evangelie ingewonnen worden. Niet alleen moet ons alles ontnomen worden, maar wij moeten door voor het evangelie ingenomen worden. Om van genade te mogen leren leven, om buiten de genade die God in zijn woord heeft toegezegd, alles te verwerpen. Simon, de tovenaar, werd van de troon gestoten. En nou willen we niet ingaan op de psychologische kant van de zaak, dat hij dat inderdaad merkte en uit twee kwaden het beste gekozen heeft en zich aan Filippus onderwierp, want dat doet eigenlijk allemaal niks te zaken. Dat is filosofie. Waar het wel om gaat is dat degene die in Samaria vele jaren lang aanhanger geweest waren van een, ja, van bijgeloof, van een leer die niet gegrond was op het woord van God, nu gedoopt werden. Nu werden ingeënt op die ene stam, die tweede Adam, Jezus Christus. Zoveel kracht heeft het evangelie wanneer het recht verkondigd wordt. Wanneer de naam en het koninkrijk van Christus centraal staan. En dat niet alleen, maar wanneer dat ook wordt, ja, hoe zeg je dat? Wanneer het ook wordt uitgebeeld, niet alleen maar, maar wanneer dat zichtbaar en tastbaar gemaakt wordt door de prediking. Wanneer goed van God gesproken wordt en wanneer de dierbaarheid, de onmisbaarheid, de gepastheid en de algenoegzaamheid van de middelaarsarbeid van de Heer Jezus recht worden aangewezen en gunnend worden aangeprezen, zodat het evangelie niet meer is een dogma, een leerstelling, maar een kracht God tot zaligheid. En als het dat niet is, geliefden, dan gaan wij met de prediking van wet en evangelie voor eeuwig verloren. Gemeente, in de derde plaats maakt wat die toegang tot de belofte, dat is een overtuigende, inwinnende en overwinnende kracht die het evangelie heeft. En dat brengt ons niet alleen om datgene in het geloof, in een waar geloof aan te nemen wat God beloofd heeft, om daaruit toch aan te kleven en aan te hangen, om de belover te mogen leren kennen. Ziet, geliefden, dat doet de Heere, dat geeft Hij erbij, dat hoort erbij, want de kracht van het evangelie, de derde plaats, maakt plaats voor den Heilige Geest. Want ziet, wat gebeurt er? Wel, gemeente, in Jeruzalem wordt bekend dat Samaria het evangelie aangenomen heeft. Kijk het, hoe dat woordelijk beschreven staat, maar dat is onze woorden, de beste woorden zijn de woorden Gods, de woorden uit de Bijbel, ook de formulering. Als nu de apostelen in Jeruzalem waren horen dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonder zij Petrus en Johannes, dat gebeurt. Petrus en Johannes worden uit Jeruzalem, de moedergemeente, gezonden naar de plaats waarvan zij gehoord hebben dat de kracht van het evangelie zijn nut gedaan heeft, dat Samaria het evangelie aangenomen heeft. Ja. Ingewonnen is. Overwonnen is. Omgevormd is. Dan komen Petrus en Johannes uit Jeruzalem. Ja, dan komen ze niet om eens te kijken of het wel zuiver genoeg is. Of dat het wel aan de maatstaven van de kopstukken voldoet. Ja, zo wordt menig geloofsleven beoordeeld vandaag de dag. Vanuit een verstandelijke, vanuit een dominerende positie vandaan. En dan wordt het alles beoordeeld naar de eigen bevinding en beleving. Alzo niet, geliefden, door de discipelen Petrus en Johannes. Waarom niet? Ach, daar zou ik op in kunnen gaan. Ik wil er alleen dit van zeggen, gemeente. Dat er één bij was bij die discipelen. Die dieper gevallen was dan één mens in Samaria. Want er was er één bij die zijn meester verloochend had. Ja, die was erbij. Petrus. Er zou er één zijn in ons midden, broeders, gemeente, die zich zou kunnen verheffen boven een ander. Indien hij er door de geest aan bekend gemaakt is. Dat hij niet anders doet dan zijn meester verloochenen. Maar door genade. Alleen door genade. Alleen door het ingrijpen van de koning der kerk zelf, de Heer Jezus Christus. Gered is. Getrokken is uit die poel des verderfs. En hersteld is in zijn gunst. Och, wat kan het leidmotief, wat kan de drijfveer zijn van zulk een? Wel, dat al diegenen die veel minder gezondigd hebben dan hij, ook deelgenoot van die reddende hand van Christus zouden mogen zijn. En in die, dat opzicht en met dat doel en in die gunning komen ze naar Samaria. En wat ontdekken ze dan? Gemeente, wel dat, zoals ik zei, dat er toch naar de, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Naar de maatstaven van het woord, van de openbaring, Gods in zijn woord, enige dingen waren die verbetering behoefden. Ja, wat lezen wij? Wel dat zij horen dat een Heilige Geest nog op niemand gevallen was en dat een doop werd uitgevoerd in de naam van de Heer Jezus. Ik zal u eens wat vertellen. Ik hou nog wel eens van een verhaaltje, dat weet je. Die doop werd uitgevoerd in de naam van de Heer Jezus. Maar gebrek aan kennis, ja, misschien wel. Er was een predikant die vroeg op de belijdeniscatechisatie aan een vrouw. Hij zegt, ik zal geen moeilijke vraag stellen. Hij zegt, maar jij weet wel waar de Heer Jezus geboren is, zeker. Ze zegt, nou dominee, dan moet ik u teleurstellen, want ik weet het niet. Maar zegt, ik weet wel één ding, dat hij in mijn hart geboren is. Zij werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Is de Heer Jezus door den doop in uw hart geboren? Mocht die nederbuigende, dierbare, zoete, lieve genade Gods, die ons dat sacrament gegeven heeft in de naam van zijn Zoon, ons brengen tot het aannemen van hem. Ja, dan ga ik weer terug op het vorige punt, maar dat is niet zo erg, want het tweemaal te zeggen, gemeente, is mij niet te veel als het tot uw nut zou mogen zijn. Is het waar? Is het waarheid in het binnenste? Ik weet, zegt ze, dat hij waar die, nee, dat weet ik. Ik weet, zegt ze, dat hij in mijn hart geboren is. Gemeente, de kracht van het evangelie is ook zodanig dat het zoekt het welbehagen des Heren te realiseren, uit te voeren, gestalte te geven. En hoewel die mensen dat niet wisten, in Samaria was het toch Gods goedheid en genade dat hij hen om dat gebrek niet verwierp. En zei met mensen die daar allemaal niks van weten, daar kan ik niet mee verder. Nee, Petrus en Johannes die mogen komen en mogen dan voor die gemeente gaan bidden. Ja, dat is wat, jongens. Als je als gemeente zulke voorbidders hebt, het is geen wonder eigenlijk dat in deze tijd de Romeinen zeggen dat die heiligen, dat die voorbidders zijn in de hemel. Ja, dominee, waar heb je het nou toch over? Ja. Of kunt u ze hier aanwijzen, uw voorbidders? Natuurlijk, ze zijn geen middelaar. En natuurlijk, ze kunnen ons niet zalig maken. Maar Petrus en Johannes kwamen in Samaria om voor de gemeente te bidden. Ja. Waarom? Om de gave van de Heilige Geest. Onze derde gedachte was: de kracht van het evangelie maakt plaats voor de Heilige Geest. Want gemeente, wij zien niet en wij horen niet dat die mensen daar zeggen in Samaria: ja, maar het is zo is het ook wel goed hoor. Wij hebben het goede deel gekozen en wij mogen geloven in de Heer Jezus. En hij heeft ons hart ingenomen en ingewonnen. En wij hangen als het ware aan zijn lippen. Hij is alleen waar ons hart gaat heen. Oké. Ja, zegt Petrus, maar het is noodzakelijk dat een Heilige Geest komt. Waarom, gemeente, waarom is dat noodzakelijk? Wel opdat er niet alleen een aanwas zou zijn in het Koninkrijk Gods, maar ook een opwas. Ook een groei. Ook een toename. Een toename in kennis, in zelfkennis, godskennis en Christuskennis. Ja. Ja, dat zijn zo van die termen die het wel doen. Ja, gemeente, dat is waar. U beschuldigt me niet ten onrecht. Want laten we trachten te zeggen waar het dan in waarheid om gaat. Wel dat deze mensen door de kracht van het evangelie met Christus, met hun geloof, een tekort, een gemis ontdekten. We nemen aan dat de prediking van Petrus en van Johannes, laten wij nou eens zeggen in onze termen, een stapje verder en een beetje dieper ging dan de prediking van Filippus. Dat staat niet in de Bijbel natuurlijk, maar dat in die context zou ik het wel willen zetten, als u dat mij niet kwalijk neemt. Want zij brachten natuurlijk ook, zij verkondigden ook het evangelie in de naam van Jezus Christus. Maar daarbij achten zij het nodig, en dat is ook voor ons, dat een Heilige Geest in die gemeente werkzaam zou zijn om niet alleen Jezus Christus te kennen, maar ook de kracht zijn opstanding, en dat het geloof zich zou verdiepen tot het geloof in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja. Ja, gemeente, dat geloof hebben wij, toch? Ja. Want ons wordt 's avonds de geloofsbelijdenis voorgelezen en wij zitten daar niet alleen onder, maar als het goed is, stemmen we daar ook mee in. En wat is dat voor een belijdenis? Dat is een trinitarische belijdenis. Dat betekent een belijdenis die gaat over de heilige drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Gemeente, nu hebben we dat geloof, we hebben die belijdenis, we hebben die leerstelling, we hebben dat uit de openbaring van Gods woord. Maar kunnen we daarmee doen? Weet u wat de Heilige Geest nou doet? De Heilige Geest die bevestigt die waarheid wel. Maar die maakt er mensen aan bekend dat het niet alleen een waarheid is die beleden moet worden. Maar dat het een waarheid is die geloofd moet worden. We hoorden, we kennen allemaal de uitdrukking wel dat er velen zijn die hun geloof belijden. Maar hoeveel zijn er onder ons die hun belijdenis geloven? En met geloven, dat bedoel ik niet mee alleen maar een aantal vormen van geloof. Nee, dan gaat het over het geloof dat zich verenigt met de Gever. Dat uitroept met de Vader van de maanzieke knaap: Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Die staan niet zo hoog aangeschreven in de kerk. Maar het is wel het werk van de Geest van God, wanneer we al ontdekt worden dat wij uit en van onszelf ongelovigen zijn. Dat wij niet kunnen en niet willen geloven, tenzij door de kracht van het evangelie plaats gemaakt wordt voor de Heilige Geest die ons in al de waarheid leiden kan. Wanneer is het voor het laatst geweest dat we die Heilige Geest nodig hadden? Dat we nou eens hartelijk aan de Heere hebben mogen vragen om die Heilige Geest. Want wij steunen zo makkelijk op onze bekering en op onze bevinding. Wij steunen zo makkelijk op ons geloof in uitwendige zin, of moet ik nou, ja, misschien is dat te karig, op ons geloof ten aanzien van de dingen die God geopenbaard heeft. We kunnen daar zo mee voortleven en we kunnen ons daar zo gemakkelijk op verlaten dat we zeggen, ja, maar wij hebben dat toch aangenomen, wij geloven, dat mag toch in ons midden gepredikt worden, daar zijn we ook mee bezig, jawel, gemeente, maar de Heilige Geest ontdekt de mens eraan dat het ongenoegzaam is. Geven de Heere toch armmakende genade. Geven de Heere toch door zijn Heilige Geest licht over datgene wat wij reeds ontvangen hebben, maar in het bijzonder over datgene wat we nog missen. Ja. 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 Want het is wel groot. Als we het plaatsje aan kunnen wijzen, toch? Wat de Heer begonnen is in ons jonge leven of op oudere leeftijd. Het is wel groot. Maar nog groter is, gemeente, wanneer de Heer ons brengt aan die plaats. Waar we als nieten en nullen neergezet worden. Want nieten en nullen, die wil God vervullen. Door de Heilige Geest. En zo maakt nou de kracht van het evangelie plaats voor de Heilige Geest. Want het, ja, u zult zeggen, dominee, je moet wet en evangelie prediken. Ja, de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Dat is het werk van Christus. Die kan de wet vervullen, die heeft de wet vervuld. Maar ach, deze man staat dagelijks schuldig aan de overtreding van Gods heilige wet. En weet u waar ik nou het meest door neergeslagen word? Dat is niet door de scherpte van de wet, maar door de kracht van het evangelie. Christus alleen is het. Ik heb onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar ligt de crux, gemeente, in de nieuwtestamentische gemeente, onder een nieuwe bedeling, dat het evangelie krachtig genoeg is om een zondaar te ontdekken, om een zondaar te doen sterven aan alles wat dat evangelie niet is. Prezen de kracht van het evangelie. Maak plaats voor de Heilige Geest. We willen niet in herhaling treden, maar we willen toch benadrukken hoe noodzakelijk het is dat die Heilige Geest ons in al de waarheid inleidt. En dat alle andere waarheden met de dichter van Psalm 100, van Psalm 36 moeten worden terzijde geschoven van het verstand. Laat ten eenenmale na het weldoen op te merken. De grond, de oorzaak. Verstand kan God niet bevatten of begrijpen. Maar het geloof omhelst hem. Dat is het verschil. Dat is een geestelijke zaak. Het verstand kan God niet begrijpen. Maar het geloof omhelst hem. Het geloof komt aan zijn voeten. Door de kracht van het evangelie. Christus is de kracht. Hij zelf is het. Die zijn geest zet. Die het uit hem en uit de Vader neemt. Om het ulieden te verkondigen. Heeft de kracht van het evangelie u in staat gesteld om te geloven. Toegang gegeven tot de belofte. En heeft die kracht van het evangelie plaatsgemaakt voor den Heilige Geest. Geliefden, door den Heilige Geest worden wij tenslotte ontdekt. Ontdekt en bekendgemaakt met het verderf. We zullen de tussenzang maar overslaan. Want ik zie dat mijn tijd verstreken is. Maar toch. Maar Petrus zeide tot hem. Uw geld zij met u ten verderve. Want die Simon is helemaal nog niet aan de orde geweest. Maar dat geeft niks. Want dat was. Daar heb ik om gevraagd. Zeg heren. Ach. Die Simon. Ja moet dat nou gepreekt worden in Friesenveen. Mensen die zo, al zoveel jaren bekend gemaakt zijn met het huichelachtige van een mensenhart. Ach, mogen de kracht van het evangelie zijn nut doen. Toch is die kracht van het evangelie ook nodig en nuttig om het verderf aan te doen. Want gemeente waar de geest van God komt, wordt de levende kerk onderwezen en getroost en geleid en bevestigd. Hij zal hen zelf bevestigen en schragen en tellen op de rol waar hij de volken schrijft. En tellen als bij Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Dat is wat hij. Een nieuwe naam. Door genade Sion's kind geworden zijn. Dat doet de geest. Dat was het doel van Petrus en Johannes met hun komst naar Samaria. Opdat de kerk onderwezen, gesterkt, getroost, bevestigd zou worden in dat geloof. Dat toegenomen zou mogen worden in kennis en genade. Maar, gemeente, die geest ontdekt ook. Aan het verderf. Want Simon mag er natuurlijk niet buiten blijven. Die heeft toch wel een grote plaats in deze geschiedenis. Maar niet beslissend. Niet bepalend. Toch staat er genoeg over hem beschreven. Tot lering. Want wat zien wij, geliefden? Simon, waarvan staat dat hij ook zelf geloofde? Simon geloofde ook zelf, staat in onze tekst. En, er staat nog meer, hij geloofde niet alleen ook zelf, maar hij werd ook gedoopt. Hij kreeg toegang tot de belofte. Hij bleef gedurig bij Filippus. Hij werd ingewonnen voor de waarheid. En ziende de grote tekenen en krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Een wondergeloof. Kenmerken. Gemeente. Het gaat er niet om aan elkaars capaciteiten te twijfelen en in zaken geestelijke zaken. Maar als dit aan één onzer geschiedde, dan zouden wij zeggen dat er een wonder gebeurd is. En dan zullen er twee soorten mensen zijn van nou, die zeggen, dominee, dat is waar, dat is ook gebeurd. Het was ook een wonder. En anderen zullen zeggen, dat is niet zo'n groot wonder. Die zullen dat geringschatten. Waarom? Waarom? Omdat wij weten uit de geschiedenis dat het ene nodige gemist wordt. Namelijk de vernieuwing. Er was een grote verandering had er plaatsgevonden in het leven van Simon. Dat was een wonder, gemeente. Dat was een wonder. Dat was zeker een wonder. Dat moeten we echt niet zomaar naast ons neerleggen wat daar gebeurd is. Dat was door de kracht van het evangelie. Ja, u zegt, dominee, er kwam ook een stuk filosofie, een stuk slimheid bij van die Simon de Tover. Het zou best kunnen, maar daar ga ik me nou niet door laten verleiden. Daar hebben we ook geen tijd meer voor. Maar zoals het hier opgetekend staat, is het door de prediking van Filippus, door de kracht van het evangelie, dat deze man van zijn bijgeloof werd afgebracht, dat hij Filippus aanhing, gedoopt werd, geloofde, maar niet werd vernieuwd. Die transformatie was er maar voor een deel. Ja, kun je dan gedeeltelijk bekeerd worden? Ja. Nou, zulke vragen kun je beter niet stellen, want het heeft natuurlijk geen zin. Kun je voor een deel geloven? Ook zo'n vraag, ja. Ja. Thomas geloofde in de liefde van Christus. Maar hij kon niet geloven dat hij opgestaan was uit de doden. Ja. Gemeente, de veelkleurige wijsheid Gods onderwijst ons in meerdere dingen, maar ook zeker hierin, dat wij met ons verstand niet moeten proberen in te dringen in de leiding Gods, en ons verstand of Gods wijsheid niet moeten proberen te vergelijken, of hoe moet ik het zeggen, te testen aan ons verstand. Simon de Tovenaar, met alle weldaden, met overtuigende kracht van het woord, mist die wederbarende genade, miste dat kinderlijk geloofsvertrouwen in de Heere, en hij bleef aan zijn kant staan, en hij bleef die hij was, met alle dingen die in hem en rondom hem plaatsvonden, waarover hij zich ontzette. Hij was er van onder de indruk, maar hij miste de afdruk in zijn ziel. Wat zouden wij nog meer kunnen zeggen, gemeente? De geest, als de geest komt, zich paart aan de kracht van het evangelie, het evangelie zijn kracht geeft, worden wij bekendgemaakt met het verderf. Het verderf dat, wij zouden zeggen, onderharts aanwezig is, latent. Maar zo gauw als de gelegenheid daar is, komt het boven. Ja, Simon zag dat door de oplegging der handen van de apostelen de Heilige Geest gegeven werd en bood hun geld aan. Ja, en dan komen we toch weer, dan neigen we toch weer naar de gedachte dat een onvernederd en een onverbroken hart altijd zichzelf zoekt. Dominee van der Poel wil zeggen, het is slim slecht en slecht slim. Ja, want die macht wilde hij ook wel. Maar die macht is alleen aan het evangelie. Die macht is alleen toebehouden aan Christus. En wel gelukzalig degene die die macht bij hem mag laten liggen. En mag roepen, Heere, dat ik door uw macht en kracht, door de kracht van het evangelie, ontdekt mag worden aan het verderf dat in mij woont. Het verderf dat mensheid door de zonde, door de val in het paradijs, door de ongehoorzaamheid aan God, verderfelijk geworden is. En daarom moet het vernieuwd worden. Het moet herschapen worden. Het moet opnieuw geboren worden. Door vuur en door geest. Zoals Johannes zegt, ik doop u wel met water. Maar die daarmee komt, zal u dopen met vuur en geest. Opdat de mens uitgezuiverd en uitgebrand zal worden van alle eigen bedoelingen, van alle eigen gerechtigheid, van alle valse gronden. Maar ook door de geest zal worden ingeleid en gezet op die ene ware grond, het volkomen offer van de Heer Jezus Christus, dat genoegzaam is tot zaligheid van de grootste der zondaren, die het mogen uitroepen door grond en ken. Mijn hart, o Heere, niet jullie hart, mijn hart, is hetgeen ik denk niet tot u eer. Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads dichter, ach, veel kwaads, niet anders dan kwaad vanuit de mens en onbehoorlijk voet. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, het verderf moet getekend worden. Er was zo weinig tijd. Maar gij zei de naprediker, Heere, wil dat zijn en geef dat wij met de grote voorrechten dat het evangelie in ons midden verkondigd mag worden en de kracht van het evangelie ervaren kan worden. Geef, Heere, dat wij onszelf niets toe zouden eigenen, dat die oude mens mag sterven en de nieuwe mens mag opwassen door de kracht van dat evangelie tot zaligheid. En eigenlijk die gelooft, Heere, werkt dat geloof in de harten van kinderen en van ouderen. Achtervolg dit gebrekvolle woord, Heere, met uw vervolmakende genade, opdat wij erdoor gesterkt en getroost en bemoedigd worden, dat we het mee mogen nemen om al het andere te verliezen. Want er is maar voor één ding plaats, Heere, in het hart van uw volk. En dat is voor het evangelie of of voor eigen gerechtigheid. En wil uitdelgen, Heere, wat niet is. Naar de wille mening van uw geest. Kom ons daarbij te hulp en sta ons daarin bij, o Heere. Dan bidden we u voor de raad der kerk in deze plaats. Heere, gij weet ook wat deze week nog weer te doen is. Ach, dat zij mogen betrachten wat een apostel ons toeroept. Wees nuchter en waak. Maar boven alles heb elkander vurig lief. Heer, ik kom daarin met uw geest leiding te schenken. Onderwijzing, ach, zoals we getracht hebben op deze uw dag. In het midden van dit deel van uw wijnstok. Die nog zo na aan ons hart ligt dat we nog met veel zorgen over vervuld zijn. En u weet het, Heer. En u weet het. Dat we het wel zijn. De ware christelijke eenheid zouden mogen zoeken te bevorderen. Ja, dat die delen van dat lichaam van Christus, die de minste eer waardig zijn, de meeste eer zouden ontvangen. Dat is naar het systeem van de verborgenheden des evangeliums. Waar wij met ons verstand voor moeten blijven staan, Heere, dat werkt gij uit. Tot verwondering en tot aanbidding, tot grootmaking van uw nooit volprezen naam. Ach, Heere, begeef en verlaat ons niet, o levensbron, wil bijstand zenden, om Jezus wil. Amen. Het laatste vers van Psalm 139 is onze slotzang. Psalm 139, vers 14. gemeente keert ons huiswaarts dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u. En Hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn vriendelijk aanschijn over u en Hij geven u vrede. Amen.